en leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen van onze podcast Johan Voets.
We zijn er weer.
We zijn er weer.
Nou.
Het was een lange windstop.
Zo, lekker hè?
Waarin meer gebeurd is dan de hele Grand Prix van Bahrein bij elkaar. Dat is toch knap.
Ja.
We hebben eigenlijk heel veel om over te praten. Maar misschien...
pre-season belangrijker dan...
We weten niet waar we moeten beginnen. We hebben wel een soort van draaiboek natuurlijk voorbereid voor deze podcast.
Het is wel voor het eerst sinds tijden weer. Dat wij een voorbereidende draaiboek hebben.
Ja, dat was ook wel nodig, Johan. Want ik denk dat we over de afgelopen weken / maanden misschien wel... in elk geval de afgelopen 3-4 weken...
Ja.
Wanneer ging Hamilton ook weer naar Ferrari?
Een maand, 4 weekjes, ja.
Jezus, begin februari.
Echt.
Wij zaten met de handen in het haar, want wij dachten, moeten we dan nu gelijk gaan opnemen? En toen...
De microfoons?
Ja, waar zijn de microfoons? Maar ja, toen ging natuurlijk iedereen gelijk podcast opnemen. Ja, wat moet je erover zeggen? Wat moet je erover zeggen? Je wil natuurlijk een heel verhaal daaromheen brengen. En toen was er ook nog zoiets als wintersport. En tijdens de wintersport bleek Drive to Survive ineens lang online te staan. Dus wij terug van wintersport heel snel Drive to Survive kijken. Maar daar kwamen we niet doorheen.
Nee.
Dat ik denk dat ik drie keer in slaap ben gevallen tijdens de eerste aflevering. Dat was, dat was echt oorverdovend saai. Dus dat bleek toch lastig om daar dan weer een hele podcast over te maken. Ik denk niet dat we daar de enige misschien in zijn die dat... misschien kijken we het nog wel een keer uit, Drive to Survive 2023.
Ik denk dat het heel leuk is om een afloop van het zo nog een keer terug te kijken.
Weet je wat ik zeg dit elk jaar over Drive to Survive, maar ik vind het zo lastig. Het komt namelijk uit... Nou, nu was het echt letterlijk een week voordat we weer zouden gaan beginnen. En er was natuurlijk zoveel gebeurd en veranderd. En dan zit je naar beelden te kijken. Naar Van Horner, have you been a good boy this year? Ja, dat is natuurlijk...
Die ging niet meer op.
Nee. Die ging niet meer op. Nee. En Lewis Hamilton, die nooit van zijn leven weg zou gaan bij Mercedes. Ja, dat gaat niet meer op. Nee. Dus Günther Steiner, die zegt, ik blijf hier de rest van mijn leven. Nee, ja, dat gaat nooit meer op. Dus het was allemaal zo verschrikkelijk achterhaald en outdated. En het zijn natuurlijk ook de... Ja, ik zei geloof ik in de eerste 10 minuten tegen jou... voor wie wordt deze serie eigenlijk gemaakt?
Mm-hmm.
Want er wordt een zekere mate van spanning opgebouwd... rondom iets waarvan je de uitkomst al weet. Ik geloof dat de tweede aflevering die we dus wel zagen... die ging over Ricciardo en de terugkomst van Ricciardo eigenlijk... en Nick de Vries.
Ja.
Ja, daar gaan we dan 50 minuten heel, heel, heel erg spannend over doen. Maar ja, je weet al een beetje hoe het afloopt, hè?
Nee, wat natuurlijk in het verleden zo was... en dat heeft ons een beetje geskewd qua planning natuurlijk... is dat wij in het verleden natuurlijk samen met Netflix altijd de previews deden.
Ja.
En dan mochten we natuurlijk al een aantal afleveringen vooruitkijken.
Ja.
De spanning in de seizoenen was ook hoger.
Ja.
Maar ik moet zeggen... in een seizoen waarin het eigenlijk alleen maar over de dominantie van één team ging en er een aantal verhalen speelden en die zie je niet terugkomen, maar je ziet weer Günther Steiner uitgelicht worden en je hebt niet één, maar dit jaar twee afleveringen over Daniel Ricciardo die het merendeel van het seizoen niet eens gereden heeft. Dan raak je best wel een grote fanbase kwijt. En zelfs diehard fans zoals wij. Wij vinden alles met vierwielen wat op Formule 1 uit lijkt. Volgen graag met veel plezier.
Ja, meestal wel.
Meestal wel. In dit geval. Je voelt al in je water aankomen waar het heen gaat. En dat hebben meer mensen gehad. Want dit jaar lag het kijkersaantal. Maar liefst 30% lager dan de afgelopen 5 seizoenen. Dus ze zijn behoorlijk gezakt in de kijkcijferpeilingen. Netflix doet daar natuurlijk officieel geen uitspraken over. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat zelfs de mensen die casual dit nog ernaast kijken als een soort opwarmertje voor het Formule 1 seizoen. Ja, ook die haken nu af. Omdat je kunt niet elke keer hetzelfde verhaaltje blijven afspinnen. En als zelfs de coureurs in de afleveringen. Hè, iedereen heeft de meme voorbij zien komen met Alexander Albon en Logan Sargeant.
Mm-hmm.
Waarin Alexander Albon gewoon keurig in één vloeiende zin het script uitlegt van de volgende aflevering. Waarin inderdaad Daniel Ricciardo terugkeert. I'm back baby, grote smile. Ja, als zelfs iedereen dat al weet, ja, dan ben je gewoon uitgespeeld, serie.
Het wordt ook voor mijn gevoel, het wordt allemaal te spannend gemaakt. De eerste aflevering, die gaat over Lawrence Stroll en het team van Aston Martin.
Ja.
En volgens mij de opening shot, daar zit een soort Armageddon-achtige
muziek onder.
Muziek onder. Ja. Ik moet ook lachen dan. Ja, voorheen was het wel leuk, omdat er nog een beetje insights in die aflevering zijn, die je dan niet wist. Maar de belangrijkste insight van de eerste aflevering was dat alleen Lawrence Stroll geen polsbandje krijgt als hij op zijn eigen feest binnenkomt. Ja. En Toto Wolff moest er wel een om en daar was hij zichtbaar geïrriteerd door. Maar dat was mijn belangrijkste takeaway van de eerste aflevering. Maar het wordt aangezet op een manier. En met alles wat in waar we het zo over gaan hebben, wat de afgelopen weken gebeurd is in het circus van de Formule 1. Als één ding ook wel duidelijk is geworden, dan is het dat wij heel veel niet weten. Dat er heel veel binnenskamers en politiek en in de. Daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar we kunnen aan de buitenkant als fans een beetje onze mening vormen over hoe we denken dat mensen gelukkig zijn bij een team. Of dat een team de beste auto heeft. Of dat. Maar onderaan de streep, Fernando Alonso, die weet dat als geen ander. Maar het is één groot wespennest. En wij zien daar maar 1% van. En Drive to Survive maakt dat voor mij wel heel erg duidelijk. Het is echt een prachtige, geregisseerde buitenkant met spannende muziek.
Ja.
Maar het zegt niet zo heel veel over de sport.
Het is Jersey Shore, alleen dan. Weet dat programma vroeger ook weer op MTV, dat reality programma.
The Real World.
The Real World. The Real World. The Real World F1 is het.
Ja.
Hey, maar goed om te weten, wist jij misschien niet.
Ja.
Maar dat Armageddon muziekje, dat is standaard. Hè? Als Lawrence Stroll ergens binnenkomt, loopt er eerst een assistent voor hem uit met een Bluetooth speaker. En dat is zijn team music. Daar komt hij op binnen.
Ja.
En daarom is Lawrence Stroll ook zo gestrest. Elke keer als je zijn vader ziet, dan komt het muziekje weer aan. Oeh, wegwezen. Drive to Survive kon niet voorspellen wat er daarna zou gebeuren.
Dit is ongeveer alles wat ik erover kan zeggen. Want ik heb dus maar 2 afleveringen gezien. Dus rest komt vast nog een keer. Dus gedurende dit seizoen, als we nou hele saaie races hebben, zoals afgelopen weekend, dan kunnen we in elk geval terugvallen op misschien aflevering 3 en 4.
Seizoen 7 is intussen begonnen, de opnames. Ik weet niet.
We gaan dus wel door, want dat vroeg ik me af.
Ja, ik weet dus niet of ze dit jaar weer zo van harte welkom zijn bij de familie Horner thuis. Ik denk dat de deuren misschien iets meer gesloten zullen zijn.
Terwijl het wel echt een hoofdpersonage is als ze die kwijtraken.
Ja, ik denk dat de Horner, hij is altijd al vrij nadrukkelijk aanwezig. Sowieso is het natuurlijk maf, hè, want even voor de mensen die het wel afgekeken hebben, die weten dat Max en ook Checo Perez zitten eigenlijk, het hele succes van Red Bull zit niet in de serie. Het gaat niet over de dominantie van Red Bull.
Dat is heel vreemd.
Dat is heel maf.
Als je alleen maar Drive to Survive kijkt, heb je een heel ander beeld van de sport.
Dan denk je, dat Fernando Alonso team, dat doet het ook wel aardig. Ja. Maar die denken allemaal dat Daniel Ricciardo wel viervoudig wereldkampioen is. Dat is
waarschijnlijk.
Denk het wel. Die Amerikanen weten niet wat er gebeurt als ze ineens Max Verstappen zien opkomen ergens. Maar seizoen 7 is begonnen. Ik denk dat Christian Horner, die had zomaar de rol kunnen overnemen van Koen Steiner als iedereen's favoriete slechterik in deze serie.
Nog even en zouden geen personages meer over. Ik snap wel dat, volgens mij doet Netflix er geld bij om Ricciardo weer in een racestoeltje te krijgen. Maar straks zijn ze Steiner kwijt. Ze zijn Horner straks kwijt.
Marjolein, dat zie je helemaal verkeerd. Want Koen Steiner, die gaan ze de komende 7 seizoenen volgen. Op weg naar zijn terugkeer naar de Formule 1.
Ik dacht dat hij een kookprogramma kreeg met Binotto. Dat zou me ook wel heel erg.
Gaan ze thuis filmen, dan gaan ze zien dat hij gaat hardlopen. En dan zegt hij, ja, ik mis de sport wel. Maar ik weet gewoon dat ik beter kan. Dus ik ga gewoon beter mijn best doen.
Die komt gewoon weer terug.
Nou ja, en als ze hem niet terugkrijgen als teamleider, dan komt hij uiteindelijk terug. Net zoals Claire Williams dit seizoen. Als analist.
Als analist.
You look like a bunch of wankers.
Ik moet zeggen, Danica Patrick was ook geen.
Nee, dat is
ook geen beste
ook een goede reden om de televisie uit te zetten, wat mij betreft. Goed, Marjolein.
Ja.
Na Drive to Survive, eigenlijk voor Drive to Survive, hadden we natuurlijk al het akkevietje Red Bull.
Akkevietje Red Bull.
Akkevietje Red Bull. Moet ik zeggen, akkevietje Christian Horner. We hebben het al een beetje aangestipt inderdaad, nu de afgelopen 10
minuutjes. Dat was een kleine wake-up uit de winterslaap, denk ik.
Nou, dat was een vrij rude wake-up voor de winterslaap. Ja. Voor de mensen die, zeg maar, Lewis Hamilton gemist hadden.
Ja.
Zo van, hallo, Sky-uitzending, compleet geregisseerd. En alle analisten in de zaal, Lewis Hamilton gaat naar Ferrari.
Mm-hmm.
Nou, toen zat iedereen al op het puntje van zijn stoel. En wat jij al zei, iedereen dook de studio weer in om de podcast op te nemen. De microfoons waren nog niet lauw. Of er kwam een berichtje achteraan dat er bij Red Bull hommeles was omtrent Christian Horner.
Ja.
Nou, ik denk dat we niemand meer hoeven uit te leggen wat er precies speelt.
Nee, dan heb je echt ondersteunen. Of je luistert naar de verkeerde podcast.
Dat zou kunnen. Of je luistert niet naar podcasts, maar je leest gewoon alleen de motorsportsites. Kan ook. Ja. Dan heb je het ook meegekregen. Er is eigenlijk geen ontkomen.
Voor de record, deze podcast gaat over Formule 1. Dat is een sport met auto's, met 4 wielen.
4 wielen en een halo tegenwoordig. Ja.
Ja.
Ja. En speelt een hoop.
Ja.
Moeten we het erover hebben in deze podcast?
Nou ja, we hebben het er natuurlijk over gehad. Het heeft niet zo heel veel zin om de hele casus door te nemen als je buitenstaander bent. Ja. Ja,
ik open even Google Drive.
Ja, je hebt de spanden natuurlijk ook ontvangen.
Screenshot 1? Nee.
Screenshot 1.
Christian zegt...
Ja. Jezus. Nee, Christian, niet? Dat is toch ook het hoofdpersonage van 50 Shades of Grey, of niet? Dat schiet me ineens
in dit geval is het 51 Shades of Choco Pops. Of eigenlijk is dit geval 50 Shades of Nee.
Ja.
Want ze wilde echt niet. Maar
nee,
toch,
ze wilde
toch,
echt
toch
niet.
Blijven roepen.
Nee, ja, goed. We hebben allemaal luid en duidelijk meegekregen tegen wil en dank wat er gebeurd was. Ik denk dat veel Nederlanders op het moment dat het nieuws naar buiten kwam dat Horner überhaupt onder investigation was in verband met een klacht van een vrouwelijk medewerker, meteen flashbacks hadden naar de situatie bij Ajax, die zich 2 jaar geleden daar... voordeed, Mark Overmars destijds. Die natuurlijk binnen no time daar ook vertrokken was. Omdat het hele verhaal daar op iets andere wijze aan het rollen kwam. Het kwam daar namelijk naar een vrij uitgebreid krantenartikel. Waarin al redelijk duidelijk was wat er gebeurd was. En dan met name de dickpics die verstuurd waren. Ja. Dan hebben we gelukkig die dickpics zelf nooit hoeven zien.
Nee. Ik wilde net zeggen, er waren daar
een stuk beter.
Ik wilde net zeggen, er waren daar meerdere klokkenluiders, maar het klinkt zo ongelukkig in deze context.
Ja, nou ja, goed. Het was in elk geval zo overduidelijk dat er bij Ajax snel stappen werden ondernomen. Dus we hebben die casus als Nederlanders allemaal redelijk voor de bril wat daar gebeurd is. En dat was ook vrij snel duidelijk wat daar aan de hand was en wat daar moest gebeuren. Maar we weten natuurlijk ook allemaal wat voor sportieve gevolgen dat gehad heeft voor in dit geval de club Ajax. Voor sommige luisteraars tot grote vreugde, voor anderen wat minder. Maar dat het zijn impact heeft gehad, Johan, dat staat als een paal boven
water. Lekker bezig, Kamphuis. Ik wou net zeggen, in het geval van Mark Overmars, lullig om te zeggen, maar het was een kort maar krachtige casus.
Ja. Goed, en door. Maar dat
gaat het niet meer worden dit, hè?
Het is maandagochtend. Het is in elk geval iets waarvan wat impact heeft als ineens een van de topmensen van zo'n bedrijf vertrekt. En toch ook wel iemand die heel belangrijk is geweest voor het succes van een voetbalclub, maar ook van een raceteam.
Ja.
Dus... of zoiets waar of niet waar is, dat is natuurlijk het eerste wat belangrijk is. Maar je hoopt natuurlijk als sportieve fan dat het niet waar is, omdat je bang bent voor de sportieve gevolgen die dat zou kunnen hebben voor het team Red Bull. Maar ook voor Max Verstappen op de lange termijn. Want als het hele team op zijn kop staat en explodeert, kan dat natuurlijk niet goed zijn voor de gevolgen. Nou goed, je kunt niet zoveel doen. Moet uitgezocht worden. Dat is ook gebeurd. Red Bull heeft zelf gelijk het heft in handen genomen. Iemand erop gezet. En wij hebben allemaal als fans en de journalisten naast ons, die hebben allemaal gedacht, nou, we moeten het maar afwachten wat er dan uitkomt. Wordt in elk geval onderzocht. Veel meer kun je er ook niet van vinden. Hm? Nou was daar vorige week, vlak voordat we gingen racen, ineens, het was sowieso trouwens opvallend dat Horner gewoon aanbleef. Hè? Natuurlijk onschuldig totdat anderzijds bewezen is. Maar hij was ook bij de tests gewoon aanwezig, gewoon in functie. Dus blijkbaar geen reden om hem direct op non-actief te zetten. Nou goed, vorige week kwam ineens dat bericht dat hij gecleared was.
Ja.
En daarmee leek eigenlijk het hele vaaltje als een nachtkaars uit te gaan. Tot een dag later, ik denk halverwege de vrije training, ineens ook een heel raar moment, een mannetje of 100, 200 mensen of zo ineens die e-mails kregen met screenshots en een Google Drive, waarvan op X ook direct weer de afbeeldingen gedeeld werden.
Weten we niet zeker, maar
weten we niet zeker,
kunnen.
Maar ze werden wel en masse verspreid.
Ja.
We hebben ze ook even bekeken. Dat waren natuurlijk een beetje flirterige appjes over en weer. We weten niet of ze echt zijn. Het was in elk geval heel opvallend. Het was niet iets wat je in de Formule 1 vaak meemaakt, dat er op deze manier iets gebeurt. En het heeft op deze manier is het natuurlijk vooral een smaadcampagne. Want of het nou echte appjes zijn of niet echte appjes, duidelijk is dat iemand heel hard aan de stoelpoten van Christian Horner aan het zagen is. Mm-hmm. En De interessante vraag voor ons is dan, wie wil Christian Horner zo graag weg hebben? En waarom?
Ja.
Dus we laten het hele, ja, of hij nou wel of niet vreemd is gegaan, of hij nou wel iemand, hè, want we weten niet of dit echte appjes zijn, we weten niet of het alle appjes zijn, we weten niet wat er. Dus even los van wat er waar is, of hij alleen is vreemd gegaan, of hij daadwerkelijk vervelende dingen heeft gedaan, los van of het wel of niet waar is, maakt me niet zoveel uit. Kunnen we in elk geval niet beoordelen of niet weten.
Mm-hmm.
Maar wat boven water staat is, als een paal, is dat iemand bezig is.
Het gemunt heeft op Christian Horner.
Ja.
Ja. En is dat dan het slachtoffer?
Ja.
Of spelen hier andere krachten?
Nou,
dat is waar je heen wil sturen.
Voor een slachtoffer. Ik krijg genoeg special victims units. Maar de slachtoffers die winnen hier over het algemeen niet zo heel veel mee.
Nee.
Dus dit heeft er aller schijn van dat dit politieke beweegredenen zijn.
Wat,
Johan.
Wat natuurlijk niet helpt, is dat de hele situatie er een beetje uitziet zoals die generaal van Saddam Hussein. Er staat iemand voor de camera en die zegt, no tanks in Baghdad. En ondertussen, je op de achtergrond zie je een standbeeld van Saddam Hussein neergetrokken worden, weet je wel. Nee, hoor, no tanks in Baghdad. En waar rook is soms een klein vlammetje, zoals onder de auto van George Russell dit weekend. Of soms zijn er hele grote vlammen. Dat weten we niet en daar gaan we ook niet te veel over speculeren. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd dat de situatie zo snel in een doofpot werd gestopt. En dat helpt natuurlijk niet aan de verdere afhandeling van het dossier aan zich. Er is geen transparantie en er is geen niet iedereen heeft hier een lekker gevoel bij. En dat is ook wat je dit weekend terug ziet komen. Zac Brown, Toto Wolff klagen, denk ik, wat mij betreft, oprecht en terecht over het feit dat er net niet genoeg duidelijkheid is over wat is dan, hij is gecleared. De grievance has been resolved. Er is geen grond om de klacht verder op te nemen. Dat is door een advocaat van Red Bull onderzocht. Nou, wij van WC1 vinden dat er geen reden is.
Ja, hier hebben we discussie over gehad. Want in eerste instantie, als ik dat lees, dan denk ik, ja, wat willen ze zien? De dickpics van Horner hemzelf. Ik zei ook tegen jou, stel er was een klacht geweest over Edwin van der Sar destijds. En de directeur van AZ had geroepen, ja, Edwin van der Sar moet tot op de bodem worden uitgezocht. En anders dan spelen we niet meer tegen Ajax. Dus, het is een beetje raar als een andere club daarom vraagt om. Maar toen zei jij terecht, nou, wat bij de situatie Overmars wel is gebeurd, is dat hij uiteindelijk van de governing body van de sport nu een straf heeft gekregen voor misconduct.
Ja.
En het gaat dus niet zozeer om de details van de casus, want die gaan niemand wat aan. Alleen waar je wel een punt hebt, is dat het eigenlijk raar is dat er vanuit de sport of een sportrechtbank of iemand toetst of het team zich aan bepaalde gedragscodes houdt. En nu is dat onderzocht door een onafhankelijke advocaat ingehuurd door Red Bull.
Ja.
En die heeft gezegd, alles is goed.
Geen tanks.
En de FIA en eigenlijk iedereen die met de sport zelf te maken heeft gezegd, oké, toppie-joppie, hartstikke goed, we gaan weer door. Nee, en dat is eigenlijk raar.
Dat niet eens. Ze zeggen eigenlijk dat het een interne kwestie is en dat het HR-beleid is van Red Bull. Waar ze deels gelijk in hebben, want het is een HR-discussie. En het gaat inderdaad, nogmaals, het gaat ook om de privacy van twee mensen. Hè, want Christian Horner is dan een publieke figuur. Zijn privéleven is zijn privéleven. Nogmaals, dat is één. En van slachtoffer geldt het al helemaal. Vermeend slachtoffer, dat maakt me niet uit. Maar het feit dat je twee mensen wil bewaken in hun privacy en zegt, joh, we maken niet alles openbaar, ben ik helemaal happy mee. Dat vind ik terecht. Ik zou het ook niet anders willen in zo'n situatie. Ik vind heel goed als ze dat doen. Alleen dat er geen, vanuit een overkoepelende organisatie, geen extra check is gedaan. Oké, jongens, zijn we echt in de clear en zijn wij ook happy vanuit de sport? Want nogmaals, we praten over de Formule 1. Het is een sport van oudsher gedreven op mannelijke energie, zeg ik altijd maar. Dat is een imago waar ze zelf ook heel graag van af willen. Ze willen heel graag heel erg inclusief zijn. Dat doen ze heel erg goed de afgelopen jaren met We Race As One. Ik zie toevallig een mooie poster nog achter jou hangen hier in de studio. Maar de We Race As One met de regenboog, met de W-series, met de verschillende driver academies en alles initiatieven die ook de FIA ontplooit om meer inclusiviteit te waarborgen. Nou, ik denk dat het fantastisch is en goed is dat ze daar in ieder geval in bewegen. Kunnen ze het beter doen? Absoluut. Is dit dan een voorbeeld waar ze het beter zouden kunnen doen? Wat mij betreft wel. Ik vind het heel gek dat zo'n Ben Salami door de paddock heen loopt en aan Max Stappen vraagt om openlijk support te geven aan Christian Horner. Terwijl ik denk, dat doe je omdat je het imago van de sport wil redden op de verkeerde manier. Wat je zou moeten doen is aan Christian Horner vragen, of aan Red Bull vragen, niet aan Christian Horner, maar gewoon aan Red Bull, het management van het team vragen. Kunnen wij nu in ieder geval vanuit een geanonimiseerde versie, maar in ieder geval inzicht krijgen in het feit, en kunnen we voor onszelf ook vaststellen, hier zijn we mee tevreden. Als je gaat kijken in de reglementen van de sport, is er heel weinig opgenomen waarbij het gaat. Voldoet een team aan de eisen, maar er zijn, zijn ze in de clean als het gaat om het imago van de sport. Er is één kleine regel en die gaat erover dat als je de sport in een kwaad daglicht stelt, dat ze dan een onderzoek zouden kunnen instellen. Maar die staat zo ver verstopt in de reglementen onder zoveel subparagrafen dat het heel moeilijk is om daar nu gelijk aanspraak op te maken. Ik vind het wel, als ik even kijk naar de kritiek van Toto Wolff, Zak Brown, ik kan me wel voorstellen, en ook Ford, hè, de motorleverancier die de sport in wil komen, kan ik me wel voorstellen dat zij zeggen, ja luister eens even, wij staan voor een aantal nieuwe normen en waarden. Het gaat me er niet om dat we inzicht hoeven te hebben in wat er gebeurd is, maar laten we in ieder geval wel door ook een objectief orgaan vaststellen, dit is oké, dit is goed afgehandeld, we zijn hiermee akkoord en dan kunnen we door. Maar nu is het gewoon, wij van WC in het roepen, het ziet er allemaal goed uit en we gaan door. Nou, en dat helpt natuurlijk niet.
Nee, en dat is één. Wat misschien, waar Wolff en Zak Brown in elk geval denk ik wel een terecht puntje hebben, dat er vanuit een toernooi, in dit geval een organisatie waar je met z'n allen aan deelneemt, ook in elk geval een checkvraag kan worden gesteld om dit even te toetsen of dit allemaal klopt. En
hoe je dat doet, hè?
Een van de spelers zich aan de regels heeft gehouden. Wat daar de uitkomst van is, die kan best hetzelfde zijn als de onafhankelijke advocaat. Ja. Namelijk, er is sprake geweest van een buitenechtelijke relatie. Maar dat is natuurlijk nog geen reden om om iemand te ontslaan. Maar als het erger is dan dat, ja, dan zou dat eventueel wel in elk geval.
Kijk, wat de inhoud waar het om gaat, is iemand zijn boekje te buiten gegaan, heeft hij zijn machtspositie misbruikt binnen zijn team.
Ja, dat is duidelijk. Maar dat is één.
En als je dat kunt afvinken als organisatie en zegt, oké, dat is niet gebeurd, daar zijn we happy mee, dan kunnen we door. Prima. Ja. Hoe je dat precies invult, ik weet het ook niet. Ik ben geen HR-specialist.
Nee, maar er wordt zoveel getoetst en getest in de Formule 1. Iedereen moet zich aan de regels houden. Ik kan me nog een paar jaar geleden de hele Ferrari-gate herinneren. En de Fuel-gate en wat daar voor illegaal zijn auto. Om het minste of geringste word je door de organisatie op het matje geroepen om te laten controleren of je alles wel volgens de regels doet. En wat jij eigenlijk zegt, is dat geldt niet alleen voor de technische specs van een auto, maar dat geldt ook voor de integriteit van een team, of de duurzaamheid van een team, of de budget cap van een team. Daar is de afgelopen jaren steeds meer bijgekomen. Maar in elk geval moet het allemaal om door een ringetje te halen zijn. Een affaire valt daar niet onder, als zijnde, tenminste denk ik niet, dat onder die richtlijnen valt. Maar bepaalt, weet ik veel, pestgedrag of als het bepaalde criteria behaalt, dan zou dat niet oké zijn. Dus goed, dat is vraag 1 eigenlijk. Ja. Van raar dat de sport daar niet. Maar vraag 2, en daar raakten we net al eigenlijk even aan. Dat is, wie wil Horner weg hebben? Het werd natuurlijk allemaal nog een stuk swayanter toen na afloop van de race papa Jos ineens opdook in een aantal interviews. Die vrij duidelijk maakte dat hij in het kamp zit die Christian Horner eigenlijk wel heel graag weg wil hebben. Door te zeggen, als Horner nu niet weggaat, dan implodeert het hele team. Of explodeert het hele team. Maar in elk geval is het niet goed voor de belangen van het team. En dat zette een hoop journalisten en ook fans wel aan het denken. Toto Wolff zelf natuurlijk ook een beetje uitgesproken dit weekend. Jos Verstappen werd gesignaleerd bij Toto Wolff in de paddock. Die stonden ineens weer te kletsen. Het heeft er alle schijn van dat er mensen bezig zijn om Horner weg te krijgen bij Red Bull. En dan vraag je je af, waarom is dat interessant? Want het gaat toch hartstikke goed met Red Bull. En Max is 3 keer wereldkampioen en wint de afgelopen race gelijk weer. Heeft een steengoede auto, 22 seconden voorsprong op zijn tegenstander. Waarom, Johan, zouden deze mensen eventueel Horner weg willen hebben?
Maar je ziet twee paden ontstaan in de discussies, hè, met name ook in de media nu. Een daarvan heeft te maken met de organisatorische verdeling van Red Bull als, als fabrieksteam, maar ook als energiedrankjesmaatschappij. Red Bull bestaat feitelijk nu uit twee fracties. En dat is de Thaise hoofdaandeelhouder, hè, Thaise bedenkers van Red Bull, en die ook nog steeds met 51% hoofdaandeelhouder zijn, waren dit weekend ook ineens weer in Bahrein. Stonden voornamelijk Christian Horner en zijn vrouw Gary. En de nieuwe CEO, die natuurlijk de opvolger is van Dieter Matesic. Die natuurlijk vorig jaar overleden is, 2 jaar geleden alweer intussen. Dat gaat snel. Maar die natuurlijk een hele goede band had met Helmut Marko en Christian Horner. stelt zo'n goede band dat hij uiteindelijk ook nog Horner veel meer belangen heeft gegeven en veel meer macht heeft gegeven binnen het Formule 1 team dan misschien wel wenselijk was vanuit de organisatie zelf. Want, zo kwam naar buiten, Christian Horner is ook de nieuwe CEO van de Red Bull Powertrains divisie. Met andere woorden, hij is niet alleen de baas van het raceteam, hij is straks ook de baas van de motorenfabrikant. Ja, is natuurlijk wel een heleboel macht voor één persoon. Dus daar zit een discussie die er gespeeld wordt. Maar, en dit is natuurlijk de grootste gefronste wenkbrauw die iedereen wel heeft. Naar aanleiding van de discussie al begin februari werd vrij snel duidelijk dat er binnen Red Bull een aantal mensen zijn met clausules in hun contracten. En in die clausules staat dat als Christian Horner het team zou gaan verlaten, dat zij dan ook vrij zijn om het team te verlaten. Dat hun contract automatisch ontbonden wordt. En dit geldt met name, even grote uitroeptekens erbij, voor Adrian Newey. Daar was natuurlijk in eerste instantie de grootste rel over. Met name omdat er het gerucht ging dat Adrian Newey met Hamilton mee zou gaan naar Ferrari. Nou, dat kon niet, want hij staat onder contract bij Red Bull nog steeds. Maar als Christian Horner het team verlaat, is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil. En dit zou ook gelden voor meer belangrijk technisch personeel bij Red Bull. Nou, zodra je succesvol bent als team, gaan mensen niet alleen aan jou lopen trekken, of aan je coureur lopen trekken, maar ook aan al je personeel. En we zagen de afgelopen jaren al een hele hoop mensen bij Red Bull vertrekken richting Aston Martin, richting Mercedes. Er zijn een aantal mensen naar de kant van Williams toegegaan. Er zijn ook een aantal mensen de sport uitgegaan. Maar uiteindelijk zie je dat het team natuurlijk, ja, dat slaat zijn vleugels uit. Letterlijk even figuurlijk in dit geval. En die mensen worden ergens anders ook gewoon gevraagd om daar dingen te komen doen. Nou, als Christian Horner dus inderdaad zou vertrekken bij Red Bull, komen er dus een aantal contracten vrij. En nu is de vraag, omdat Jos Verstappen zich zo in de discussie meldt, geldt dat ook voor Max Verstappen? Heeft Max Verstappen in zijn langlopende contract tot 2028, tot en met 2028 volgens mij uit mijn hoofd, heeft hij daarin dezelfde clausule als Adrian Newey en andere topmensen? En zou het zo kunnen zijn dat als Christian Horner dit jaar de deur uitwandelt bij Red Bull, het contract van Max Verstappen automatisch opgezegd kan worden?
Ja, en dan vraag je je wederom af, waarom zou Max dat willen? Want hij zit toch bij het beste team in de beste auto. De vraag is natuurlijk, 1, voor hoe lang nog? Want in 2026 komen de nieuwe motoren of nieuwe specs. Jij geeft zelf al aan de Red Bull Powertrain. Dat is natuurlijk een doorstart van het oude Honda-project. Maar ook misschien wel met de nodige haken en ogen. Wellicht dat Kamp Verstappen zich daar zorgen over maakt of weinig fiducie in heeft. In elk geval, Horner is daar de directeur van. Er kunnen redenen zijn waarom ze in elk geval bang zijn dat de dominantie van Red Bull in 2026 komt te vervallen. Er kan ook nog een andere reden zijn.
Nou, belangrijk is om te mee te nemen ook voordat je naar de andere reden gaat. Dus Ford is de nieuwe leverancier in die Red Bull Powertrain divisie. Maar als Ford besluit dat door middel van deze acties van Christian Horner zij zich niet kunnen vinden in de normen en waarden van Red Bull en zich terugtrekken uit het project, dan zit Red Bull ineens zonder een motor.
Dat is helemaal iets om je zorgen over te maken.
In de zin van, dan hebben ze de motor van nu, maar dan zullen ze wel hard aan de bak moeten om te zorgen dat ze een goede motor krijgen voor 2026. Dus de zorgen van Jos Verstappen zijn in die zin,
in wezen is Jos Verstappen nog steeds diezelfde papa die het kaartje van zijn zoon aan het oplappen is en die altijd kijkt naar welke motor zit erin.
Laat ook niet vergeten dat Jos Verstappen zijn carrière ook behoorlijk een knauw kreeg, omdat er een motorleverancier uit de sport stapte.
Ja, dat is wel waar. Dit is wel het zorgenkindje altijd van hem geweest. Ze hebben natuurlijk de mindere jaren van Red Bull meegemaakt, of eigenlijk de dominantie van Lewis Hamilton bij Mercedes. In die jaren ging het bij Red Bull een stuk minder. En dat was vooral altijd aan die motor te danken. Toen kwam het Honda-project. Daar waren de Verstappers van begin af aan heel enthousiast over. Daar hadden ze vertrouwen in. Ze zijn vaak in Japan geweest. Ze hebben daar de fabriek gezien. Dat was een goede match. Ja, en nu is Honda natuurlijk weg. En komen we in deze nieuwe fase. Het kan heel goed zijn dat de zorgen van Jos Verstappen toch wel oprecht daarover zijn. En dat hij denkt, shit, ik moet onder dat contract uit. En hoe dat dan ineens zo gegaan is. Want hij heeft natuurlijk nog niet zo heel lang geleden bijgetekend. Maar het kan snel gaan. Het kan zo ineens helemaal anders zijn.
Het kan dus tweeledig zijn. Jouw volgende punt is daar zeker ook wel heel valide in. Daar gaan we het toch zeker over hebben. Maar wat ik me wel realiseer, en eigenlijk nu we het erover hebben, lijkt dat kwartje een beetje te vallen. Maar het feit dat Jos dit nu aanspreekbaar maakt, en er is een felle discussie geweest op zaterdagavond al tussen Horner en Verstappen, ook hierover. Hij geeft ook aan, hij speelt de slachtoffer, maar hij is degene die de problemen veroorzaakt. Hij is oprecht boos over de situatie. En ik denk dat hij daarmee een beetje gevoed is door de situatie bij Ford ook. En met name het feit dat als Ford zich terugtrekt, misschien wil Max wel niet onder het contract uit, maar misschien wil hij wel gewoon zorgen dat hij een goede motor heeft in 2026.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook gewoon een oprechte zorg zijn. Natuurlijk is Max blij met het feit dat het zo goed gaat nu binnen het team. Maar als Red Bull ervoor zorgt dat Christian Horner aanblijft en Ford daardoor zegt, ja sorry, daar gaan we niet mee akkoord, toedeledoki. En ze zitten met een challenge voor over 2 jaar. Ja, ik denk dat daar de zorg misschien wel vanuit
kunnen komen. Het is in elk geval, kijk, in eerste instantie dacht ik wel, Jos, wat doe je nu weer? Maar laten we niet vergeten dat Jos geen pannenkoek is. Die op dit moment een van de meest succesvolle Formule 1 coureurs ter wereld op de wereld heeft gezet en in het zadel houdt. Dus ja. Er zal ongetwijfeld een reden zijn dat hij dit doet. De tweede reden kan zoals altijd zijn de reden geld. En de geldreden is wel een belangrijke. Aan de andere kant, ja, weet ik niet. Ik denk dat bij de Verstappen sportiviteit toch ook wel enigszins hoog in het vaandel staat.
Ik weet het niet. We hadden het hier over voor de uitzending. En toen je zei inderdaad terecht, hè, een betere contractonderhandeling met Mercedes. Misschien zou die wel bij, ja, maar Mercedes komt een stoeltje vrij volgend jaar. Is dat dan een reden om die overstap nu al te maken? Een jaartje of een 2 jaartje inleveren qua performance?
Ja.
Om dan inderdaad in 2026 in de nieuwe reglementen door te pakken. Maar ook, en wat zei je terecht, een beter salaris uit te onderhandelen. Maar misschien nog wel veel belangrijker, betere sponsordeals uit te onderhandelen. Ja, ik vind dat een hele goede reden vanuit de businessperspectief. Dus vanuit zijn management, hè, vanuit Raymond en Jos zou ik me dat nog iets kunnen voorstellen. Alhoewel ik zowel Jos als Max meer mensen vindt die toch wel vanuit de performance kijken. En die zijn daar om wedstrijden te winnen.
Ja, maar ik denk, ja, twee leden. Want geld kan dus 2 dingen betekenen. Hè? Geld kan 1. Hij is nu straks 3, misschien 4-voudig wereldkampioen. Dus dat geeft hem een veel betere uitgangspositie om een topcontract te onderhandelen. Zowel bij Mercedes als ook bij Red Bull. Dus hè, op het moment überhaupt deze hele, dit kan ook 1 groot ploy zijn. Het hele flirten met Toto Wolff, met Mercedes, kan ook 1 grote manier zijn om bij Red Bull het contract open te krijgen en te zeggen, ja hallo, hij is 3-voudig wereldkampioen. En Horner is weg, hij kan overal heen. Ze hebben straks een hele mooie positie om de 2 teams tegen elkaar uit te spelen en gewoon miljoenen meer in de jaszak te stoppen. Dus dat kan een achterliggende reden zijn. Maar wat ook een reden kan zijn, dan zijn we weer terug bij het sportieve. Dat is dat de gesprekken met Toto Wolff al ietsje langer aan de gang zijn. Bij Mercedes gaat het niet goed. We zagen het afgelopen weekend weer. Ze zijn er gewoon nog steeds niet bij. Het zal bij Lewis Hamilton echt ervoor hebben gezorgd dat ze hart gewoon tot in zijn tenen gezakt is. Omdat hij nu al weet dat het dit seizoen ook niet meer gaat gebeuren. Misschien hoeft dat voor hem ook niet. Omdat hij zich al mentaal aan het voorbereiden is op zijn pensioen bij Ferrari. Alleen, ja, het kan goed zijn dat Toto Wolff het vergezicht al geschilderd heeft. Luister, wij hebben alles al afgeschreven voor de komende 2 jaar. 2026, dat wordt het moment dat we met de nieuwe Mercedes motoren komen. Alle ontwikkeling, alle R&D is daarop gefocust. En vanaf dat jaar moeten wij weer het beste team in de sport gaan worden. Ja, dan is dit inderdaad het moment om zaken te doen. Je kunt zeggen, het is nog een beetje vroeg. Het is pas over 2 seizoenen. Maar als zij net als toen destijds bij Honda in Japan de factory tour hebben gehad en de beloftes hebben gekregen, luister, wij gaan voor wereldkampioenschappen van 2026 tot in elk geval 2030. Nou ja, daar zit ook nog een leuk prijskaartje aan vast.
Ja.
Dan weet je als Verstappen wel met wie die zaak wil doen. Dus dat kan allemaal ook spelen.
En wat we niet gezien hebben is dat Toto Wolff dus datzelfde gesprek ook gevoerd heeft met Adrian Newey. En hij woont vanaf 2026.
Ja, als Adrian Newey meekomt, dan is het een sealed deal. En dat weet Jos Verstappen ook. Dus ja, de stille, zwijgzame Newey, die in de tweede aflevering van Drive to Survive een ontzettend cringe moment naast Nick de Vries heeft. Waar hij heen gaat, we kunnen niet in zijn ziel kijken.
Vooralsnog nergens.
Nee. Maar als Newey weggaat, dan zou ik altijd met meegaan. Dan hoop ik voor de Verstappen-fans niet dat hij naar Ferrari gaat.
Nou ja, dan zou het prima als hij daar dan het voorbereidende werk treft voor de jaren dat Max daar dan bij Ferrari kan afsluiten.
Kan ook zijn droom zijn, ja, hè, om precies nog eens in het rood te werken.
Nee, dat is niemand zijn droom.
Nee, dat is niemand zijn droom.
Lewis Hamilton kan baan.
Er kan nog 1/3 reden zijn, maar dat is dat Jos Verstappen echt gewoon fel tegenstander is van vreemdgaan.
Ja. We gaan door.
Ik kan me wel herinneren dat hij daar met Perez ook een punt van maakte.
Ja, dat was natuurlijk de fameuze blogpost naar Monaco 22.
Ja, er zit wel echt, maar goed. Maar, dat kan, hè, joh.
Het kan. Ik zeg het niet. Hey Marjolein, we zouden het er heel kort even over hebben. We zijn een half uur verder in onze opname.
Ja.
Dus nou, ik denk dat we daarmee het kort hebben besproken.
Dit is het verhaal van het weekend. De Grand Prix van Bahrein, die werd ook gereden. Daar wil je het over hebben?
Nou, ik was wel even. Ik heb een aantal dingetjes opgeschreven in onze prefab draaiboekje.
Ja.
Laten we beginnen bij het sportieve gedeelte van Red Bull dan. Dan hebben we dat toch gewoon gehad. Hoeven we niet langer over te hebben. Ze waren goed.
Ja.
Ze pakken eigenlijk gewoon door waar ze gebleven zijn vorig jaar. Dat geldt natuurlijk voor het hele Formule 1 circus.
Het hele seizoen is een doorstart van vorig jaar. En dat voor mij zit irritatie vooral in het feit dat alle coureurs bij dezelfde teams zitten nog steeds, Johan. En we hebben gewoon ook dezelfde coureurs.
Ja, en er is te weinig veranderd, zeg jij.
En jij zegt dat is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Formule 1.
Nee, het is dat echt waar? Ja, volgens mij wel. Ik zal de stats dubbel checken voor je. Maar ik hoorde in de coverage voorbij komen dat het voor het eerst is in de geschiedenis van de
Formule 1. Er zijn gewoon geen namen en helmpjes en rookies en dingen die ik uit mijn hoofd moet leren. Gewoon om het allemaal hetzelfde.
Nee, zelfs als je gewoon zou zeggen, joh, we maken van steek, kick, snor, Bottas, Sauber.
Ja, het was dat mijn kinderen vroegen, wat zijn die nieuwe icoontjes in de timings?
Nou, zou je kunnen zeggen, maar als je dat gewoon Sauber noemt dan, en je zegt van Racing Bulls of de RB's of de Carbs, zeg je gewoon dat is Toro Rosso. Ja, dan ben je gewoon
kick. Het kick racing team heet nu bij ons de familie Kick.
Ja, de familie Kick. De vlogfamilie Kick. Ja. Wat je eigenlijk ziet is, we hebben natuurlijk een hele nieuwe auto bij Red Bull. Iedereen was natuurlijk als de dood toen ze die nieuwe auto zagen. Want een hele nieuwe vormgeving, nieuwe inlets.
Geen sidepod.
Soort no sidepod concept inderdaad. The Great Wall, zoals Toto Wolff het noemde. Ja, natuurlijk het zwaartepunt van deze auto ligt natuurlijk op die vloer. En dus zien we eigenlijk een beetje hetzelfde als vorig jaar. Namelijk, in de basis zijn ze op één rondje niet zo heel erg snel. Maar in de race hebben ze het gewoon goed afgesteld. Ik denk dat dat een goede samenvatting is, toch?
Dat geldt altijd wel een beetje voor de Red Bull. Hè, waar de Ferrari vaak bloedjesnel is in de kwalificatie. Zoals Max altijd zegt, daar heb je geen pepernoot aan. Want de punten worden op zondag uitgedeeld. Dus je moet racesnelheid hebben. Dus dat was al een beetje mijn verwachting. Het was wel spannender dan dat ik na de eerste tests gedacht had. Er waren natuurlijk heel veel mensen die zeiden, Max is een seconde sneller dan de hele flikkersbende.
Ja. Bleek maar een halve seconde te zijn. Ja,
dat was uiteindelijk toch. Zeker in de quali kwam het allemaal nog aardig dicht bij elkaar.
Ja, nou ja, dat is wel grappig. Want Q1 was natuurlijk het hele veld binnen een seconde. Dat was ook wel vrij uniek.
Ja.
Dat hebben we niet heel vaak gezien. Het verschil werd daarna natuurlijk wel wat groter. Maar wat ik me wel afvroeg is, we zeggen nu, het lijkt wel mee te vallen. Tegelijkertijd blijkt uit de data dat Max Verstappen geen enkele ronde, misschien alleen op de eerste bocht na, maar geen enkele ronde echt de limiet van de auto heeft opgezocht. De GPS data laat zien dat hij eigenlijk volledig gecontroleerd gereden heeft. De vraag is, als hij wel zijn best had gedaan, was het verschil dan groter geweest? Vraagteken.
In de race of in de kwaliteit?
Ja, in de race.
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat de huidige Formule 1 altijd een kwestie van managen is.
Dat zie je wel terug inderdaad, ja.
Ik zei dat net over alle coureurs zijn hetzelfde. Weet je wat me ook een beetje opvalt? Zelfs al in de openingsvideo, waar ik altijd erg naar uitkijk om die voor het eerst te zien.
Ja.
Iedereen weet dat ze dit jaar geen kampioen gaan worden. En iedereen, behalve Max Verstappen. En dat zie je gewoon op die kopjes.
Ja, het zou kunnen.
Alonso zei het letterlijk in een interview na de eerste twee testdagen. Die zei, er zijn 19 mensen hier in Bahrein die al weten dat ze zeker weten geen kampioen gaan worden dit jaar. En je ziet het gewoon aan die kopjes. Maar je ziet het ook dus terug in de race, waar iedereen gewoon lekker managed. Het is een beetje lullig, maar het gaat toch nergens.
Het is wel de vraag of ze dat op elk circuit kunnen gaan doen. Hè? We hebben natuurlijk wel dit weekend gezien. Bahrein ligt natuurlijk wel heel
Singapore.
Erg.
Singapore wordt de race van het jaar. Want dan dat is de enige andere race dat er geen Red Bull gaat winnen.
Zoals Max zei na afloop in de persconferentie. Gelukkig is er maar één Singapore.
Ja, precies. Dus als je wil winnen in 2024, dan moet je nu beginnen met het afstellen van je auto voor Singapore.
Nou, goed idee.
Dus Albon weet wat hem te doen staat.
Albon weet wat hem te doen staat. Hey, als je kijkt naar afgelopen weekend, wat ik al zeg, Max rijdt relatief makkelijk weg. Perez trouwens ook, hè, want eindigt uiteindelijk ook gewoon ruim voor Carlos Sainz. Al is het verschil wel een stuk minder groot dan dat het op papier nu is vanwege de pitstopstrategieën natuurlijk. Je kijkt naar Ferrari. We dachten allemaal Mercedes na de eerste vrije trainingen. Dat bleek een outlier te zijn in dit geval, die vrije trainingen. Ferrari lijkt de challenger. Hebben een flinke stap gemaakt qua bandenmanagement, lijkt het wel op. Maar tegelijkertijd hebben zij ook een challenge in het team. Dat zagen we dit weekend ook. Want die Carlos Sainz, die laat zich niet de kaas van het brood eten.
Nee, Carlos Sainz, die is cv'tjes aan het strooien. Want die heeft een auto nodig voor volgend seizoen. En dat is geen pannenkoek. Ik was erg blij om hem alweer zijn vader alweer te spotten in de pitbox van Red Bull.
Ja.
Voor het weekend al. Zou toch wat zijn als Sainz alsnog weer naar de Red Bull familie terugkomt. Op dat moment dacht ik nog misschien in plaats van Sergio Perez. Maar nu zou het natuurlijk ook zomaar ineens
in plaats van afstappen kunnen.
Een leidende rol kunnen gaan. Ja, op Instagram gaan veel grapjes rond over dat hij misschien naar Mercedes zou gaan. Dat is ook natuurlijk nog een optie. Maar ik denk dat Carlos Sainz nog wel even op het wachtbankje zit. Maar in elk geval weet hij wat hem te doen staat. Want hij moet solliciteren.
Ja.
Dus hij moet zichzelf laten zien. En deze race deed hij dat aardig. Het schijnt wel dat Leclerc echt problemen had met de afstelling van zijn auto. Het was niet alleen dat hij
remissues, ja.
Ja, dat hij niet in de vorm aan de start zou zijn verschenen. Maar hij werd wel duidelijk afgetroefd door Carlos Sainz dit weekend.
Je zag hem zo'n beetje elke bocht zag je hem zich verremmen. Ja. Vooral in die haarspelbocht. Leclerc had een aantal problemen met zijn remafstelling. En hij schoot ook regelmatig door van de ene naar de andere kant, bleek uiteindelijk. Ja, maar Carlos Sainz is natuurlijk even de vraag waar hij heen gaat. Jij zei terecht al, er zijn natuurlijk meerdere opties voor hem. Het mooie van papa Sainz, Carlos Sainz senior, is dat hij overal wel een belanghebbende functie heeft. Zo is hij natuurlijk verbonden aan Red Bull vanuit zijn rallycarrière. Maar reed hij dit jaar, en won hij dit jaar ook trouwens, de Dakar Rally met Audi. En wie komt er in 2026 terug in de sport? Dat is Audi.
Mm-hmm.
Op de plek van Sauber. Ja. Dat wordt dan het Audi-team. Dus ja, er wordt ook veel gezegd dat hij zomaar eens daar... dat hij al een voorcontractje heeft getekend. Dat het al rond zou zijn. Ik weet het niet. Het zou een stap terug zijn. Dus ik denk, als hij zou kunnen, dat hij liever...
Het voelt wel allemaal een beetje als kinderspel... in vergelijking met de coup die Jos Verstappen aan het poelen is... om zijn zoon naar het mogelijk beste team... over 1 of 2 seizoenen te krijgen.
Ja.
Dan voelt dit een beetje... Ja, nou, we moeten nog even kijken. Audi is een op. Misschien wordt Audi wel wat. Misschien moeten we daar wel zijn.
Misschien komt Citroën nog terug.
Ja.
Je weet het niet.
Ik realiseer me ineens wat een enorme powerplay... dat hele Horner-verhaal...
Ja, daar speelt te veel.
Daar inderdaad. Speelt heel veel. Maar goed.
En zien wij Mercedes dit jaar nog aansluiten bij deze groep? Want ik denk opgesteld. Ik denk dat Ferrari is de grootste tegenstander. Ik denk de grootste jager op Perez in dit geval, denk ik.
En gelukkig maar. Ik ben blij dat Ferrari er weer bij is. 2 leuke coureurs en een leuke auto en een leuk team. Dus ik ben blij dat zij meedoen. Ik denk wel dat zij op meer hadden gehoopt. Ze waren voor de start, zag ik ook ergens langskomen, dat Vasseur echt serieus was. Maar hij normaal altijd vriendelijk en grapjes. En nee, nu was hij echt serieus. Want dit was de showdown om mee te strijden voor de overwinning. En dat kwam natuurlijk niet helemaal uit.
Het
was een korte showdown.
Het was tot aan bocht 1.
Het was fijn dat Sainz plek 3 nog naar zich toe wist te trekken. En dat deed hij. Hij was niet voor niks driver of the day. Daar was ik het zeer mee eens.
Ik denk wel dat we kunnen vaststellen dat in principe... even afkloppen. Motorpech en andere zaken daar gelaten voor iedereen. Maar Max Verstappen in zijn Max Verstappen pak... in principe dit jaar redelijk vooraan zal rijden.
Mm-hmm.
Perez en Sainz en Leclerc gaan daarachter vechten... om de plekken op het podium.
Ja.
Zien we George Russell of misschien zelfs Lewis Hamilton daar nog bij aansluiten?
Lewis Hamilton weet ik niet waar die was dit weekend.
hij schijnt in Bahrein zijn geweest.
Ja, maar hij deed niet mee vooraan. En werd echt overklast door Russell.
Ja.
Dus ik denk dat Russell zich wel wil melden. Wat opviel bij Mercedes was dat die harde band, als ik het me goed herinner, voor geen meter liep. Dus ze hadden best een aardige race op die softband tot ze naar wit moesten. En toen kakte het helemaal in. Toen waren ze tergend langzaam en dat verneukte een beetje hun race vanaf dat moment. En de Ferraris hadden daar veel minder last van. Maar ik denk wel dat, om jouw vraag te beantwoorden, dat Russell zeker mee kan doen in deze strijd. En vergeet de McLaren's niet.
Nee, die komen er ook nog bij.
Want die hebben ook potentie om beter te worden. Zaten er zeker niet zo slecht bij als vorig seizoen.
Nee.
Dus het kan wel weer een leuk gevecht worden. Alleen, het is allemaal een beetje hetzelfde als vorig jaar.
Een leuk bruggetje wat jij maakt. Want ik was ook wel benieuwd. Ik zat dit weekend naar Aston Martin te kijken.
Ja.
En inderdaad naar McLaren. Want dat zijn dan, zeker McLaren is dan wel misschien mijn andere favoriete team binnen deze sport. Vind ik altijd een heel sympathiek team. Dus volg ik graag.
Sympathiek. Kijk uit met het woord sympathiek, Johan. Ja, het is toch een beetje een naïeve kijk op de sport. Het is
een beetje aan erosie onder de
volgens mij over al die vriendschappen. Misschien dat me nu ook wel zo stoort aan Drive to Survive. Het is allemaal geen Sweet Lake...
Sweet Lake.
Sweet Lake High. Of Sweet Lake, hoe heet dat? Heartbreak High.
Heartbreak High. Ja, Melbourne.
Het is allemaal geen...
Melrose Place. Het is meer Beverly Hills.
Het is meer War and Peace.
Het is meer War and Peace.
Ja.
Tolstoy.
Ja, precies.
Goedemorgen. Nou, tot zover deze boekrecensie van Marjolein Kamphuis. Ja. Hey, wat ik me afvroeg is, ik zat naar Aston Martin te kijken. En inderdaad naar McLaren, maar met name Aston Martin. Vorig jaar natuurlijk Best of the Rest. Met Fernando Alonso, die olijk mee het podium op kwam wandelen met zijn groene petje.
Zeker.
Wist niet wat hem overkwam. Dat zei hij dit jaar ook, weet niet wat hem overkwam. Alleen dat was omdat hij op P6 kwalificeerde. Dat
het
had
ging beter dan gedacht.
Normaal niet verwacht.
Nee.
Nee. Poelen zijn je McLarentje.
Hoe bedoel je?
Nou, ze hebben natuurlijk in de auto, hebben ze ook aangegeven. Ze hebben een flinke stap teruggemaakt in de ontwikkeling van een auto. Ze zijn eigenlijk die auto gaan uitkleden, zou ik bijna niet willen zeggen. Ze hebben ook niet zo heel geïnvesteerd in het doorontwikkelen van wat ze hadden staan. Omdat ze natuurlijk vorig seizoen een dijk van de start hadden.
Mm-hmm.
En halverwege seizoen ze hadden van, hoe gaan we die auto nou verbeteren? Ik heb geen idee. En alles wat ze deden, maakte die auto alleen maar langzamer.
Mm-hmm.
Nu starten ze langzamer. En volgens Alonso geeft hij ook aan. Hè, we hebben een ander platform nu waar we op ontwikkelen.
Mm-hmm.
En daardoor lijkt het erop dat ze gedurende het seizoen meer kunnen gaan ontwikkelen. Eigenlijk wat we natuurlijk bij McLaren ook zagen. Dat zagen we natuurlijk ook in Drive to Survive trouwens.
Ja, dat is zeker waar. Ik heb wel erg gelachen om een fragmentje wat ik vanochtend nog voorbij zag komen. Dat was Lance Stroll die Alonso een knuffel gaf na afloop van de race.
Ja.
En tegen hem zei, toch blij dat je niet in een Renault zit nu, hè? Dat was hoorbaar voor de camera's.
Ja.
En ik denk wel dat dat was wel merkbaar aan Alonso. Dat hij echt bang was dat de auto er veel slechter voor stond dan hij dacht.
Ja.
En eigenlijk was het hetzelfde als waar ze vorig jaar mee gefinished zijn. En daar was hij blij mee.
Ja.
En wat je zegt klopt wel. Dat kan betekenen dat je nu de inhaalslag kunt gaan maken. Het is iets behoudender starten. Ze komen straks naar Europa. Dan komen de grote updates waarschijnlijk ook. Dan hebben ze nog iets meer tijd om die langer door te ontwikkelen. Daar kun je dan het verschil gaan maken. Ik denk dat dat goed is. En ze zullen in elk geval blij zijn dat ze niet achteraan staan zoals Alpine. Want dat is echt cringe.
Laten we het daar dan maar even over. Nou, heel kort dan maar.
Ja.
Maar ik denk wel, twee teams met hoofdpijndossiers dit weekend.
Ja.
Alpine en wat mij betreft RB, Carb. Cash App Red Bull. Gaan we het zo heel even over hebben. Maar laten we beginnen bij Alpine inderdaad.
Ik denk dat het nog een team met hoofdpijn is. Maar goed, ga verder.
Het is een beetje... Als ik de omschrijving van Alpine lees, dan moet ik een beetje aan mezelf denken. De auto is te zwaar, te langzaam en hij heeft geen grip. Ja, klinkt een beetje als mijn leven. Te zwaar, te langzaam en nauwelijks grip op het leven. Herken ik wel. Dus als jullie me nodig hebben, Alpine, hit me up. Ik kan je adviseren. 42 jaar ervaring.
Nou ja. Die zitten in elk geval niet bij het goede team.
Kwalificeerde dead last.
Ja.
Kwamen eigenlijk alleen vooruit in de race door de pech van anderen. En de strategische blunders, zo links en rechts. Ik denk dat ze die auto... Ze zouden alle carbon eraf kunnen halen. Ze zouden gewoon geen stickers meer erop kunnen plakken. Ze zouden gewoon in een alleen maar een chassis kunnen gaan rijden met vier wielen.
Dat is al bijna zo. Hè? De auto's, voor wie het is opgevallen, hebben bijna geen livery meer.
Nee.
Omdat de lak te zwaar is.
Ja, zware lak.
Dus we zitten bijna naar een soort zwarte carbon autootjes te kijken.
Ja.
Maar goed, misschien dat we Albon de volgende race inderdaad helemaal zonder bestikkering zien. Want
Alpine.
Ja. Want dat,
Albon was wel redelijk stikvrij.
Sorry, Albon. Alpine.
Ja.
Je weet het niet.
Ja, je weet het niet. Het kan zomaar gebeuren. Nou, bij Alpine dus inderdaad problemen in de kwalificatie. Dead last. Vervolgens nauwelijks vooruit te branden in de race. En dan blijkt na de race ook nog eens even dat technisch directeur Matt Harmon en de aerodynamica baas Dirk de Beer.
Dirk de Beer.
Die is ook opgestapt. Ja. Ging heel aerodynamisch het pand uit. Ik denk dat ergens in Amerika. Nee, hij was namelijk in Bahrein. Maar hij was in Bahrein. Lacht Otmar Szafnauer zich breuk.
Ja, samen met de Beat Bulls.
Samen met de Beat Bulls inderdaad, met zijn tatoeage. Ja.
Nou, het is ook van niet beter gegaan sinds ze allemaal weg zijn.
Het is ongelooflijk. En dan heb je nog eens een.
Ja, er moet altijd eentje de slechtste zijn. Maar dat het nu Alpine is, dat heeft mij ook wel een beetje verbaasd. Ja.
En dan hebben ze daar twee coureurs zitten waarvan je toch kunt vaststellen. De ene ziet eruit als een pannenkoek. Is het niet? Dat is Ocon. En de andere ziet er niet uit, maar dat ziet niemand niet. Dat is Gasly. Die twee hebben nou ook niet bepaald de meest sterke relatie als coureurs.
Ja, het wordt een leuk seizoen.
Als dat zo blijft, is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat ze elkaar van de baan aftikken.
Nou ja, Johan, als het nergens over gaat, waarom zou je elkaar dan van de baan rijden? Of je nou 19 of 20ste
bent? Marjolein, jij kijkt ook al jarenlang Formule 1. Ja. En jij weet ook, ik hoef maar één ding te zeggen, en dan is alles mee opgelost. Latifi.
Latifi, ja, maar die was wel gewoon standaard laatste.
Ja, maar die ging wel van de baan af.
Ja, het kan, het biedt wel potentie voor Logan Sargeant. Die heeft eindelijk iemand om mee te vechten.
Ja. Nou ja, dat ligt eraan, want Dirk de Burg weg. Dus ik weet niet of die auto nog een beetje doorontwikkeld wordt. Goed. Moet ik hem even op pauze zetten of zullen we gewoon even doorpakken? Wat denk jij?
Ja, pak maar door.
Oh, pak maar door. Pak maar goed.
Komt hey, weer goed. Ja.
Coureurs die elkaar van baan afrijden, dat hebben ze bij Cash Grab Red Bull alvast gemerkt.
Ja.
Want Yuki Tsunoda dacht na de race.
Ja.
Ik doe even een. Ik laat even zien aan Ricciardo.
Is het ook dikke pret?
Dat ik niet blij ben.
Nee.
En ik dacht, nou, dan hebben ze in ieder geval even over de boordradio hun frustraties geuit. Maar vervolgens gingen beide heren ook doodleuk bij F1 TV nog even door over elkaar.
Ja, dat was ook gewoon een rare situatie. Hè? Dat daar op de baan teamorders werden gegeven. Het ging niet eens om punten. En dan krijgt Yuki Tsunoda, die de hele race voor Daniel Ricciardo rijdt, ineens te horen, je moet aan de kant, Ricciardo moet er langs, om Kevin Magnussen in te halen. Maar Yuki Tsunoda, die zat daadwerkelijk in de DRS van Kevin Magnussen. En Ricciardo krijgt dat met hangen en wurgen ook een beetje voor elkaar. Maar lukt het ook niet.
Ik heb hier wel een theorie over.
Oh, en dat is?
Ja, kijk, het team heeft toegegeven dat ze strategisch gezien hadden ze veel eerder moeten ingrijpen. Ze wisten namelijk al van het begin af aan dat Ricciardo op een andere bandenstrategie zat.
Ja.
Die zit namelijk de laatste stint op softs. Ja. En Yuki op hards. Dus ze wisten dat Ricciardo een snelheidsvoordeel had.
Ja.
Aan de andere kant gaat in bocht 1, en laten we dat niet vergeten, Lance Stroll natuurlijk een tikje in de ronde, omdat hij van Hulkenberg een duw krijgt.
Ja.
Wat op dat moment de kans geeft aan RB om met één auto, op zijn minst, in ieder geval naar die tiende plek te rijden.
Ja.
Dus strategisch gezien hadden ze op dat moment de hele boel bij elkaar moeten zoeken om te zorgen dat ze aan die P10 hadden kunnen rijden.
Ja.
Dat hebben ze eigenlijk te lang laten liggen, die kans. En daardoor kwamen ze met de pitstop achter Magnussen uit.
Ja.
Daar baalden ze ook verschrikkelijk van.
Ja.
En hebben ze allerlei noodscenario's uit te rekenen hoe ze nou alsnog omhoog zouden kunnen rijden.
Dus eigenlijk zeg jij, het ging mis op pitstopstrategie.
Ja. Hear me out?
Ja. Even een vraagje.
Ja.
Was dit ook het eerste weekend van Laurent Mekkies bij dit team, Johan?
Ja, dat is ook typisch, hè?
Heeft het een misschien iets met het ander te maken?
Nou ja, hoe dat precies zit, hoe dat Mekkies zit, weet ik ook niet.
Even voor de mensen die niet weten wie Laurent Mekkies was. Onze grote held Laurent Mekkies was voorheen verantwoordelijk voor de pitstopstrategie bij
Team ABCDEF Ferrari.
Ferrari.
Ja. Ja, nou, dat is wel pijnlijk.
Dat is niet best als je je eerste race als teambaas meteen nat gaat op pitstopstrategie. Ja, ja, terwijl dat is zwakke pit was.
Het had nog erger kunnen zijn. Hij had ook gewoon de pitstopkunst van Ferrari mee kunnen nemen. Dat was het nog erger geweest.
Ja, als je die Wilkins ook mee had genomen, dan was het nog erger.
Jongens, ik heb iets geregeld.
Tweedehands Wilkins.
Ik heb 4 Wilkins geregeld bij Ferrari. Neem eens mee. Kom eens aan.
Oh.
Weet je wat ik nou zo erg vond, Marjolein?
Ja.
Ik ben een hele. Ik ben linkshandig, maar ik heb ook 2 linkerhanden. Dus ik ben niet heel erg handig met klussen. Maar ik ben wel iemand die graag zijn spulletje porde heeft als het gaat om klusspulletjes. Mm-hmm. Dus ik heb heel vaak spulletjes van Makita.
Mm-hmm.
Wie denk je dat de sponsor is van Ferrari voor de hardware?
Een Makita.
Makita.
Oeh, dan moet het wel goed gaan dit seizoen.
Nee, dat zijn ze al jarenlang.
Oh, god wel.
Dus als jij mij nu een ordentje aanspreekt op het feit dat ik niet helemaal recht geboord heb, kan ik je precies vertellen waar dat
komt. Daar zou ik echt van balen.
Ik heb een boor van Ferrari.
Als er iemand veel wielgunproblemen heeft, dan is het bij Ferrari wel. Dat zou echt...
Het is maar een heel klein stikketje, dus dat is niet iedereen opgevallen. Maar ik zou het
wel zitten. Leveren zij ook echt de wielguns?
Dat weet ik niet, maar het zou wel heel aannemelijk zijn, toch?
Ja, dat weet ik. Nee, dat is, weet ik niet.
Ik weet niet. Nou ja, goed.
Het zal wel niks met elkaar te maken hebben. Maar het is wel. Ik heb ooit een interview gelezen met over Red Bull, die ooit met Formule 1 begon.
20 jaar geleden, hè? 20
jaar geleden. Dat is heel lang geleden. En dat destijds natuurlijk wel duidelijk was dat als je als sportdrankje in een sport stapt, dan kan het niet zo zijn. Zeg maar, het merk Red Bull kan zich niet liëren aan het slechtste team op de grid. En dat was in die eerste jaren natuurlijk wel zo. Maar dat zou echt killing zijn. Dus van begin af aan was duidelijk, dat kon niet zo blijven. Nee. Want anders dan zouden ze er weer mee stoppen. Ja. Want dan ja, vermoord je het merk, zeg maar.
Klopt.
Dus nou, dat geldt hier denk ik ook.
Ja.
Dat als je daadwerkelijk iets maakt wat ronddraait in de vorm van apparatuur. En dat team heeft de slechtste wheelguns. Ja. Dan zou ik toch overwegen misschien naar een ander team overstappen qua sponsoring. Ik denk dat Zac Brown vast nog wel een stickerplaatje vrij heeft op de cockpit.
Ik weet niet, die heeft al zoveel van die vape merken op zijn auto staan.
Die verkoopt heel veel losse stickertjes. Ja. Kijk maar eens goed naar de cockpit van de McLaren's.
Het zijn nou... Oh, dat was ook in de Drive.
Volgens mij, als wij met de carnavalsvereniging een keer op de McLaren willen staan, dan kan dat best geregeld worden.
Ja joh.
Ja toch?
Je bedoelt tijdens de optocht dat we erop staan?
Ja. In een McLaren. Leuk. Gewoon, dan kiezen we een race. Zandvoort is zo.
Vlaggetje erop.
Ja.
Kleine uskjes.
Ja. Volgens mij is daar gewoon een...
Je wil een vlaggetje erop. Als een soort kart.
Nou.
Kan ook hoor.
Ja, gewoon een stickertje.
Als je maar genoeg betaalt.
Volgens mij hebben ze gewoon een formulier op de website staan. Waar je
je
JPEG kunt uploaden. Ja. En dan sta je volgende race tijd erbij.
Leuk.
Ja, dat denk ik hoor.
Goed idee.
Is goed te regelen.
Nou, gaan we regelen.
Gaan we regelen. Hé, hey, afrondende. Want we zijn al een tijdje bezig.
56 minuten om te precies. Hè?
Het is al een paar keer gevallen. Maar de meeste mensen zullen misschien toch een beetje zoiets gedacht hebben dit weekend. Van jongen, wat een...
No.
Wat een...
Dr. Burr, wat geef hem?
Wat een saai, saai eerste Formule 1 raceje.
Weet je wie dat vooral dacht? Hè?
Nou.
Met Harmon en Dirk de Burr. Die zijn dus opgestapt.
Die gaan iets anders. Ja. Nou, het is wel op zich opvallend dat je na één race al meteen weg bent.
Ja. Dat heet op je hoogtepunt stoppen.
Nou, is het wel heel duidelijk dat je de auto verprutst. Heb ik één keer eerder meegemaakt, dat was bij Williams.
Ja. Petfair, toch?
Ja, die waren ze ook binnen één race. Want toen was eigenlijk meteen... Ja, maar het is ook echt zo'n testimonie. Zo van, oké, de auto is shit wegwezen.
Laten we vooral niet vergeten dat hij in staat was om een auto naar Barcelona te laten rijden. Waar nog niks in zat. Dan moest het eigenlijk met Makita nog elk schroefje aangedraaid worden. En de schroefjes waren niet geleverd. Weet je wie dit jouw probleem had met testen?
Dat waren wel leuke beelden in Drive to Survive.
Weet je wie jij jouw probleem had met testen?
Ja.
Williams! Want die hadden weer niet alle onderdelen op tijd binnen.
Nee?
Nou, dan denk ik ook bij mezelf dan. Weet je, dan moet je niet je teambaas ontslaan. Dan moet je met je logistiek manager gaan praten.
Ja, dat is waar.
DHL sponsort de freaking Formule 1.
Ja, dat is waar.
Als dan je spullen niet op tijd binnen zijn, zou ik er even een melding
dat is
maken.
Als je het hebt over merkafbraak. Maar dat DHL niet spullen niet op tijd. Dat is ook niet goed voor je merk, Johan.
Echt serieus.
Goed. Goed. De sport is een beetje in heel rustig vaarwater qua sportiviteit. Want we zitten eigenlijk een beetje naar een verlenging van 2023 te kijken. De vraag is, moet daar wat aan gebeuren?
Ja.
Er zijn mensen die zeggen, nou, dit hebben we eerder meegemaakt. Vrij recent nog met het team van Mercedes. Dat was ook jaar in, jaar uit. Lewis Hamilton. En dat was vanaf race 1 al helemaal duidelijk.
Ja.
En toen werden er vanuit de sport allerlei nieuwe reglementen bedacht. En die zouden dan invloed moeten hebben op de performance van Mercedes. Ja. Vraag 1, was dat het geval?
We hebben natuurlijk gezien dat de party mode verboden werd, onder andere.
Ja.
Dus dat
ging meteen een heel stuk slechter met Mercedes.
Precies, die zijn heel, heel duidelijk om te benoemen natuurlijk. Kijk, onderaan de streep zijn er altijd reglementen en kleine tweaks en wijzigingen geweest. Die ervoor zorgden dat ook zij moesten gaan veranderen. Dat ze niet konden blijven voortborduren op hetgeen wat ze deden. Ik moest daar heel hard om lachen, omdat iemand online dit weekend een review van de race deelde. En zei, dit was verschrikkelijk. Zoveel voorsprong op de nummer 2, dat kan echt niet. Hier moet de FIA wat aan doen. Dit is verschrikkelijk. Met een screenshot van de uitslag van Bahrein 2019.
Ja.
Waarin Valtteri Bottas met 19 seconden voorsprong van Lewis Hamilton won.
Oh.
En Lewis Hamilton 19 seconden voorsprong had op Max Verstappen op de derde plek.
Het was sarcastisch.
Het was sarcastisch inderdaad. Okay. En daarbij zei, dit is de review van 2019, niet die van deze week. Maar daarmee werd wel pijnlijk duidelijk dat natuurlijk in die dominante jaren van Mercedes we naar dezelfde soort beelden zaten te kijken als Formule 1 fans. De FIA deed toen wel echt veel meer om te zorgen dat ze wat meer spanning brachten in het geheel.
Nou, er werd in elk geval er werd gediscussieerd over hoe de macht van... Of de overheersing van Mercedes in elk geval zou kunnen worden ingetoond.
Dampt. Ja.
En er zijn fans die zeggen, waarom gebeurt dat nu niet? Red Bull zo dominant is.
Het gebeurt wel. We hebben de afgelopen 2 jaar, we zijn intussen in het derde jaar nu van deze nieuwe regels. Hè. We gaan het derde seizoen in. Er zijn veel dingen veranderd de afgelopen 2 jaar al. Grote en kleine dingen in de technical directives. Maar het grote voordeel wat RB heeft, wat Red Bull heeft in dit geval, is met name natuurlijk in die vloer, het ontwerp van die vloer en de, ja, het feit dat zij niet Dirk de Burr als aerodynamische specialist hebben, maar Edwin Newey.
Hij is nu vrij, dus je kunt ze nu.
Ja, precies. En Dirk is nu in te huren voor alle tractorenfabrikanten van de wereld. Als John Deere nog een nieuwe... Dat is leuk. De nieuwe aerodynamica leverancier van John Deere is Dirk de Burr. Dirk de Burr, CTO van John Deere. Nou goed. Goed. Nee, samengevat Marjolein, hoe erg het ook is. Er zijn wel degelijk ook veranderingen geweest, maar Red Bull heeft natuurlijk zo'n groot voordeel te pakken op dit moment dat ze dat niet zo heel makkelijk gebroken krijgen. En jij zegt terecht, dat gebeurde bij Mercedes. Idem dito.
Ja, klopt.
Dus.
En het werkte vaak niet. Dat was eigenlijk een conclusie.
Ja.
Dat ze
hebben alles geprobeerd. Maar wat we wel zien, en dat is het andere puntje wat er ook deze week wel naar voren kwam, ook in de comments van de coureurs, is dat het achtervolgen moeilijker is geworden. En met name de vuile luchtuitstoot achter de auto's. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom we naar deze serie zijn gegaan. En we hebben er een hele mooie podcast over opgenomen. Samen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het technisch ontwerp van, van deze nieuwe auto's. Een van de redenen waarom we natuurlijk naar deze nieuwe setup zijn gegaan, is omdat we het achtervolgen spannender wilden maken. Nou, we zagen vorig jaar al in het begin van het seizoen dat de FIA al na twee races liet weten, oké, we zien nu al in de uitstoot van de auto's aan de achterkant van de luchtflow, zien we al dat het achtervolgen een stukje moeilijker geworden is. En dit weekend klagen de coureurs ook alweer over het feit dat ze eigenlijk niet te lang in de vuile lucht achter een andere auto kunnen blijven hangen. En dus doen we eigenlijk een stapje terug naar de vorige serie. En dat is natuurlijk ook wel een vervelende situatie, want dat zorgt ervoor dat al zou je wel binnen 0,9 seconden van de Red Bull komen, dan hou je het ook niet heel lang vol.
Nee, dat is zeker waar. In elk geval is wel de verwachting dat er gedurende het seizoen misschien nog wel wat suggesties zullen worden geopperd. Aan de andere kant staat de huidige directie, moet ik zeggen, niet echt bekend om...
Ze zijn vrij conservatief.
Ze zijn vrij conservatief en ze zijn vooral bezig met het uitbreiden van de kalender. Tot ieders ergernis en frustratie, want... Zeker met de huidige line-up en gebrek aan spanning kunnen de kijkcijfers wel eens heel erg gaan inzakken. Zoals Carlos Sainz terecht zei, daar was ik wel een beetje met hem eens. Vroeger was het spannend als Formule 1 op tv was. Nou, eindelijk weer Formule 1, gouden tv aanzetten. En nu zijn het er zoveel, kies maar uit. Maar als je er af en toe eentje mist, volgens mij geen man overboord.
Nee, wat je ziet is dat, en dat is wel een scherp punt. Ze zijn heel conservatief bij de huidige directie. Stefano Domenicali natuurlijk als nieuwe leider aangesteld. En sindsdien is het aantal wijzigingen wel redelijk gestabiliseerd. Dus ik denk dat het wel positief is als je kijkt naar de lange termijn van de ontwikkeling van sport. Maar tegelijkertijd, ja, ze moesten wel, hè, na 2021. Ze konden niet nog meer zich met de wedstrijden gaan bemoeien. Ik bedoel, één jaar zo'n ophef hebben als sportieve organisatie kun je leiden. Maar je kunt niet jaar op jaar jezelf bemoeien met de uitkomst van het kampioenschap. Dus het feit dat ze heel erg constructief zijn geweest de afgelopen jaren, snap ik. Tegelijkertijd, als je kijkt, we hadden het al over Drive to Survive, 30% gezakt in kijkersaantal dit jaar. In Amerika dit weekend het kijkersaantal 10% lager dan de voorgaande jaren. Met andere woorden, ook in Amerika was natuurlijk een hele belangrijke markt vinden bij Liberty voornamelijk. Is de aandacht een stuk lager?
Ja, maar dat zegt niet zoveel, hè? Want als in Amerika 10.000 mensen kijken, is het veel. En dan waren het er misschien nu 9.000. Dus...
Nee, wat ik wil zeggen is daarmee, en ze kijken heel erg naar het commerciële belang, dan kun je die kalender wel uitbreiden, maar als de sport niet interessant is, dus uiteindelijk zullen ze zich wel langzaam maar zeker meer, een beetje meer met die sport moeten gaan bemoeien. Maar ja, dan kan iedereen daar wel van klagen.
Ja, nou goed, dan hebben we in elk geval iets om een podcast over te vullen. Dus precies. Dat is sowieso positief.
Soms heb je ook weer gelukt.
Ik heb nog even voor je opgezocht, want de grootste, er stond ergens, zag ik ook een plaatje voorbij, de grootste... winning margin is het zeker niet. Max Verstappen die reed met 22,5 seconden ongeveer voorsprong op Perez over de finish. Ja. Ik begreep dat het wel de grootste winning margin op Bahrein was.
Ja.
En dat klopt wel, maar het is zeker niet de grootste in Formule 1. Trouwens, even in de defense van Perez. Hij startte niet op die tweede plek. Hè?
Nee,
hij moest van verder weg komen. Dus in dat perspectief is het nog niet eens zo heel verschrikkelijk.
Je bedoelt, George Russell had een probleem met zijn koeling van zijn motor en Charles Leclerc had een probleem met zijn remmen.
Ja,
die kon je voorbij.
Maar hij heeft wel inhaaldingen moeten doen.
Inhaaldingen moeten doen, ja.
Ja.
Staat ook op zijn cv. Chef inhaal.
Chef inhaal. Nou ja, goed, dat heeft hij. Hij heeft best goed gereden. Zijn kwalificatie was wederom niet je van net. Maar hij laat het zien in de race. En onderaan de streep. Daar draait het om.
Ook Checo is terug naar waar hij gebleven is. Ja.
Ja, nou ja, goed. Als hij dit volhoudt en er wordt gewoon tweede. Dan hebben we echt helemaal niks om over te zeuren. Maar dat zullen we alsnog wel gaan doen.
Ja,
het was niet de grootste winning margin ooit ever. Dat was namelijk 5 minuten en 12,7 seconden. Dat is al heel lang geleden. Dat kan denk ik niemand die deze podcast luistert zich herinneren. Dat was namelijk in 1958 tijdens de Portugese Grand Prix. Dat was Stirling Moss op Mike Hawthorn.
Zo.
Als ik het goed heb opgeschreven.
Maar toen reden ze nog op paarden.
Ja. Het is natuurlijk ook niet zo gek dat in die tijd vaker voorkwam. Dat die afstanden zo...
Pitstop
duurde ook nog 5 minuten.
Ja, die jongens reden gewoon over het gras. Dus die heeft gewoon ergens een afslag gemist.
Of iemand is vergeten zijn stopwatch in te drukken.
Kan ook.
Heeft gewoon een rondje extra gereden. Maar in recenter dagen, want ik dacht dat zal vast op naam van Schumacher staan. Maar dat is niet zo. Recenter dagen in 1995 won Damon Hill. Nee, sorry. Won Damon Hill.
Ja.
Met 2 rondes voorsprong op Olivier Panis. Dat was de Grand Prix van Australië.
2 rondes voorsprong. Ja. Hij lept de nummer 2.
Ja, ja. En het is eerder gebeurd. In 1969 Jackie Stewart op Bruce McLaren.
Zo.
2 rondes voorsprong. Dus dat is een hele grote winning margin. En dan vraag je je af, wat is de smallest margin?
Ja, dat is een fotofinish. Een tiende?
2002. Grand Prix van Amerika, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, 0,01 seconde.
Ja, dat was omdat Schumacher op de rem hing voor Barrichello.
En dan vraag jij je af, was dat net zo close als Alonso en Perez vorig seizoen?
Alonso, en we hebben nog Alonso Vettel gehad. Alonso Perez vorig seizoen? Nee, dat was
vorig seizoen.
Was closer.
Was closer?
Ja.
Was niet closer.
Oh.
Ten eerste was het natuurlijk geen winning margin, want het ging daar niet over de overwinning.
Nou, dus, lekker weer hoor.
Ja, lekker weer, lekker weer. Maar ik was toch benieuwd, dus ik heb het toch opgezocht. 0,053 seconden tussen Alonso en Perez in Sao Paulo vorig seizoen. Dus dat was 5 keer zoveel als Schumacher en Barrichello in 2002.
Mooi. Jongen, jongen.
Kun je op de beelden niet zien?
Nee, dat is, met je ogen knipperen is het voorbij.
Ja, precies.
Ja.
Nou goed, dan zijn we weer helemaal bij. We gaan volgend weekend alweer racen, Johan. Ja. Dus allemaal even bij de les blijven. Ja. Weer op zaterdag. Dus voor wie de race afgelopen weekend gemist heeft, je hebt nog een kans, maar hij is wel weer op zaterdag. Dus
leuk.
Maak die agenda vrij.
Ja.
En doe iets leuks op zondag, want je hebt er ineens een vrije dag bij.
Exact dat. En daarna is het weer gewoon business as usual.
Schrikkeljaar plus plus.
Ja.
Business as usual. Ja, dan hebben we 2 weken vrij.
Ja.
En zijn we heel benieuwd of Christian Horner nog weer terugkomt.
Of die ook naar nou, of wat die gardening lief heeft.
Dat er weer van alles gebeurd
of
is.
Of dat hij een biertje gaat drinken met Dirk de Burr. Dat zou zomaar kunnen. Je weet het niet. Ga je nog afsluiten? Of,
ja, we gaan afsluiten.
Moet het hiermee doen?
We gaan afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Reageren kan zoals altijd in onze Telegram-app.
De
Telegram-app. Start hem even weer op.
Telegram even weer installeren.
Ja, het is nog steeds happening. En Instagram is ook redelijk happening. En dat was het wel zo'n beetje. Ik zeg wel
Threads.
Threads.
Het is geen bedreiging, maar we zitten ook op Threads.
Threads, oké.
Ja, sorry, het is mijn beugel. Threads.
Goed, we gaan afsluiten. Heel graag tot volgende week met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler.
Met als speciale gast, Dirk de Burr.
Shit.